Gemeente, vooraf de volgende afkondigingen voor de data geldt voor de Heere wil en wij leven. Vrijdag 12 mei om 14:30, huwelijksbevestiging van Elbert Jan Grinwis en Erna de Jong. Volgende week zondag 14 mei hoop ik u in beide diensten voor te gaan. Een geboorte, het gezin van Anne en Nelleke den Hartog-Hovenstad, Schaikseweg Leerdam, werd op 4 mei door de Heere verblijd met de geboorte van een dochter en zusje, Johanna Pieternella. De roepnaam is Noelle. Voor elk huisgezin ligt daar bij de uitgang een exemplaar van het ledeninformatieblad Zicht op de Kerk. Tot zover de afkondiging, laten we deze dienst aanvangen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Zetten we gemeente de dienst voort met het zingen van Psalm 70, het eerste en het derde vers, Psalm 70 vers 1, daal haastig ter verlossing neer. O God, en red mij uit gevaren, uit angsten die mijn ziel bezwaren. En het derde, ik ben noldruftig, arm en naakt, o God, mijn helper uit ellenden. Haast u tot mij, wil bijstand zenden, en uw komst is het die mijn heil volmaakt. Het eerste en het derde van 70. Thank you. Schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in de Romeinenbrief en daarvan het 7e hoofdstuk. De schriftlezing is uit Romeinen 7, maar vooraf stellen wij ons onder de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdadervaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. De schriftlezing is Romeinen 7. Weet gij niet, broeders, want ik spreek tot degene die de wet verstaan, dat de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft? Want een vrouw die onder de man staat, is aan de levende man verbonden door de wet. Maar indien de man gestorven is, zo is hij vrijgemaakt van de wet des mans. Daarom dan, indien zij eens andere mans wordt terwijl de man leeft, zo zal zij een overspelster genaamd worden. Maar indien de man gestorven is, zo is hij vrij van de wet, alzo dat zij geen overspelster is, als zij eens andere mans wordt. Zo dan, mijn broeders, gij zit ook ter wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens andere, namelijk desgene die van de doden opgewekt is, opdat wij goden vruchten dragen zouden. Want toen wij in het vlees waren, vrochten de bewegingen der zonde, die door de wet zijn in onze leden, om de doodvruchten te dragen. Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij die gestorven zijn, onder welke wij gehouden waren, alzo dat wij dienen in nieuwigheid des geestes en niet in de oudheid der letter. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet. Want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Maar de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht. Want zonder de wet is de zonde dood. En zonder de wet, zo leefde ik eertijds. Maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden. Doch ik ben gestorven. En het gebod dat ten leven was, hetzelfde is mij ten dood bevonden. Want de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid en door hetzelfde gedood. Alzo is dan de wet heilig en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Is dan het goede mij de dood geworden? Dat zij ver. maar de zonde is mij de dood geworden, opdat zij zou openbaar worden zonde te zijn, werkende mij door het goede de dood, opdat de zonde bovenmate werd zondigende door het gebod. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat zij goed is. Ik dan doe datzelfde nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij, als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, terwijl ik een strijd tegen de wet mijns gemoeds. En mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde.
Laten wij Gods heilige aangezicht zoeken in een gemeenschappelijk gebed. Heere in de hemel, wij naderen ook deze morgen voor uw heilig aangezicht. En dan bidden wij om de bediening van uw heilige geest. Dat die geest ons zal aanraken. Opdat het van u geschonken woord dat reeds gelezen is, tot een eeuwige zegen zal worden gesteld. Opdat dat woord niet eenmaal tegen ons zal getuigen. Opdat het ons niet zal moeten veroordelen, de weg geweten, maar niet bewandeld. Heere, zo zijn we op en onder de kansel, steil en diep, van u afhankelijk. Heere, dat we in het luisteren mogen ervaren dat u ons door en door kent. Ja, en dat, hoewel dat zo is, het voor u, vanwege de genade die in Christus Jezus is, toch geen reden is om weg te werpen, maar om te omhelzen. O God, wie dat toch proeft, die kan het wonder niet op. Wegwerpen zwaard. En dan bemind te worden. Heere, geef ook op de kansel wat nodig is om het op de juiste wijze uit te dragen. Wil het in de gedachten op de juiste wijze brengen. Bekwaam tot de bediening van verzoening. Geef dat er werkelijk bevrijd mogen worden van de banden van de dood, van de banden van de Satan, van de banden van schuld en zonde. Heer, om te zien op dat lege graf waar u uitgegaan bent, maar eerst erin bent gelegd, waar de dood is overwonnen, waarvan geldt alles. Alles is voldaan. En Heere, dan zijn we hier samen vergaderd op deze zondagmorgen. En de allereerste bedoeling is dat we hier zijn samengekomen in een eredienst. Zorg zelf voor uw eer. Heere, en geef dat wij u zullen eren. Met mond en hart. En ook in de levenswandel. Dan weet u wat een ieder bezet, wat er in ons omgaat, ook in de achterliggende week wat er is gebeurd, aan moeilijke, aan mooie dingen, aan verdrietige dingen, aan zware dingen, aan verblijdende dingen. Wij leggen ook die dingen voor u neer. Maar hoeft het ons vanmorgen niet af te houden van het luisteren. Maar gij weet van al het omzwerven op deze aarde. Gij weet van alle gevoelens die er zijn. Ook als we ons hier ons plekje hebben ingenomen, ook als we thuis meeluisteren bij de kerktelefoon. Heer, dan weet u. Van verdriet en gemis. Als geliefden ons ontvallen zijn. Korter of langer geleden. Als er om dat gebied ook gedenkdagen wellicht zijn geweest. Als het zoveel jaar geleden was of nog maar kort geleden. Wilt u sterken en ondersteunen in droefheid, in gemis. Sterk weduwen en weduwnaren, we dragen u op. Ouders die een kind verloren, grootouders een kleinkind. Kinderen die een ouder of grootouder verloren. Heer, gij weet van al het verdriet en al de moeite. En heilig het aan onze harten. Heer, ook andere omstandigheden, lichamelijke zorgen, psychische zorgen. Wilt u ook daarin nabij zijn? U weet van alles af. Heer, als er behandelingen worden gevolgd, als er onderzoeken gaande zijn, als er spanning wordt ervaren, als we naar het ziekenhuis moeten. Heer, we dragen ze allen die dat betreft aan u op. Gaat u mee? Ja, vooral gaat u voorop, Heer. En mag onze hoop en onze verwachting niet op een dokter zijn gesteld. Op een behandeling, op medicijnen. Maar op u, de Heer, alleen. Dan weet u van de ernstige zieken, van de chronisch zieken, van anderen die een meer middelmatige behandeling hebben te ondergaan. Wees gij in ieder nabij, Heer, want wat zullen we kunnen doen zonder u? En zo leggen we ook die zaken voor u neer. Wees met het anders begaafde leven. Gedenk ouders en verzorgers. Heer, ook in alle zaken die op hen afkomen. Mogen we de psychische noden bij u brengen, Heer. Als ervaren moet worden dat een mens een nietige vertrooster en een nietige helper is. Als bij momenten niets lijkt te helpen, maar zegen nog wat wordt aangewend. Zo brengen we ook de omstandigheden van vreugde en blijdschap voor uw heilig aangezicht. Als we denken aan het gezin Den Hartog-Overstad waar u het gaf. Dat opnieuw de kinderzegen werd ontvangen. Heer, dan is ook daar ervaren dat niet zelf vanzelfsprekend is. Wees u nabij. Mogen we deze ouders aan u opdragen. Bekwaam tot de taak die op hun schouders lag en er nu weer bij opkomt. Heer, geef te beseffen wat het wil zeggen een kind voor de eeuwigheid op te voeden. Een kind voor de schepper te mogen opvoeden. Heer, dat kunnen we niet in eigen kracht. Wees gij er nabij. Mogen we en aan u opdragen. En ook de andere kinderen van dit gezin. De kleine Noelle. Wees gij een God van wonderen ook in haar leven. En mag haar leven zijn een leven in uw dienst. Een leven tot uw eer. Heer, het kan niet uit ons, het kan niet uit de ouders. Het is alles uit u en door u en tot u. En dat vragen we voor al de kinderen van de gemeente. Heer, dat we zo alles mogen verwachten van u. We dragen ook hen op die de kinderzegen zo graag zouden ontvangen. En die dat tot op heden niet kregen. En ook zijn er onder hen die dat ook niet meer verwachten vanwege medische uitslagen. Wees u ook die ouders, die echtparen nabij. Heer, ook als er onder hen ouders zijn, omdat ze jong leven, ongeboren leven verloren. Dat dragen we ook aan u op, die omstandigheden. Wees gij zo nabij in voor- en tegenspoed. Geef geduld en geef dankbaarheid. Als we gaven ontvingen, ook een verjaardag mochten beleven. Heer, ook dat zijn geen vanzelfsprekende zaken. Zo wacht het ook in geheel ons leven op u. En mogen ook vanmorgen onderwijs ontvangen op het pad dat we hebben te lopen. Heer, geef onderwijs aan uw volk, aan uw kinderen. Dat ze niet in de strikken van Satan hoeven verward te blijven. Heer, als hij hen probeert te vertellen dat er nooit wat van God in hun leven is gebeurd. Vanwege de zonde die zo soms springlevend, ingrijpend levend lijkt te zijn. Toch om het te zeggen, ik ben de zonde dood. O God, ontferm u zo. En wil ook onbekeerden nog aanraken, onverschillig. En als we alleen maar uit gewoonte naar uw huis gaan, verblijd ons met uw goddelijke daden. Neem redenen uit uzelf, Heere. Vanwege dat eeuwig welbehagen. Vanwege dat kruis en slachtoffer op Golgotha gebracht. Om Jezus wil. Amen. Psalm 130 gaan we samen zingen. Psalm 130, de versen 1, 2 en 3. Uit diepten van ellenden, zo gij in het recht wilt treden, en ik blijf de Heere verwachten. De versen 1, 2 en 3 van Psalm 130 krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor Diaconie Kerk Voogdij, een extra collecte voor het fonds, noodlijdende gemeenten en personen. Hartelijk aanbevolen en zingen we 130, 1, 2 en 3. Gemeente, achterliggende week stonden we stil bij de bevrijding en ook bij de daaraan voorafgaande oorlog. En in die oorlog is er een fase geweest, de laatste fase, die best wel bijzonder en ook bijzonder heftig is geweest. De hongerwinter van 44. Het was de situatie, jongens en meisjes, dat de Duitsers eigenlijk al verslagen waren en toch, ja, toch ook nog niet, want ze waren nog de baas. De landing in Normandië was geweest. Dat noemen we D-Day. En er werd uitgezien naar de bevrijding. Die werd ook wel verwacht. Die was aanstaande. En in die fase waren er in Nederland twee groepen mensen. Mensen die het verdrietig en jammer vonden dat de Duitsers verloren, omdat zij sympathie hadden voor de Duitsers en samenwerkten met de Duitsers. Maar er waren ook mensen die er naar uitzagen dat de overwinning een feit zou zijn. Ze gingen gebukt onder de bezettende macht. Met die bezettende macht konden zij niet leven. De een ging er gebukt onder. En de ander vond het prima. En vond het dus jammer dat het naar het einde ging. We kunnen dit voorbeeld, deze gebeurtenissen van het verleden, enigszins gebruiken vanmorgen om te begrijpen wat er in de tekst uit Romeinen 7 naar ons toe komt. Er zijn lijnen te trekken uit de situatie van de oorlog en naar het geestelijke leven. De kerntekst voor vanmorgen kunt u vinden in Romeinen 7... het 24ste en het 25ste vers in het bijzonder. We letten ook op andere versen, maar dit is de kerntekst. En daar schrijft Paulus aan de Romeinen over zichzelf, maar het is een typering van het geheel van Gods kinderen. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. We schrijven onder deze tekstwoorden uitzicht in de strijd. Het woord uitzicht heeft meer met vers 25 te maken. En het woord strijd met vers 24. Uitzicht in de strijd. Twee gedachten. De klacht in de strijd. En ten tweede de zekerheid in de strijd. Uitzicht in de strijd, als eerste de klacht en als tweede de zekerheid in de strijd. We zullen bij dat eerste punt langer stilstaan bij het tweede, omdat dat ook past bij de verhouding in het hoofdstuk. Eerst dus de klacht in de strijd. Gemeente, in de kerkgeschiedenis is er verschillend gedacht over de uitleg van Romeinen 7. Moet je Romeinen 7 toepassen op een mens die nog niet is wedergeboren, of moet je juist zeggen, het gaat wel over iemand die wedergeboren is. Het gaat wel over een kind van God, een gelovige. Als je zo de tekst leest, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Is dat nu een mens die God wel kent of die God nog niet kent? Wie zal mij verlossen? Als je dat zo hoort, dan heb je daar ongetwijfeld wel een gedachte bij. Gaat het nou over iemand die God wel lief heeft en dient of nog niet? Natuurlijk, als je zo'n tekst los van zijn verband ziet, en dat is altijd gevaarlijk, dat je teksten knipt en dan ook weer plakt misschien. Knippen en plakken mag niet met Gods woord. Je moet het in het verband zien. Als je dat doet, kom je altijd tot verkeerde conclusies. Dan denk je, de tekst zegt dat, maar je haalt hem uit zijn verband. En ik durf al te beweren dat je een tekst bijna alles kunt laten zeggen als je hem uit zijn verband drukt. Daar kun je ermee doen wat je uitkomt. En dat is zeer gevaarlijk. Dus let op, jongelui. Als je bijbelteksten hoort, kijk altijd naar het verband. Studeer daarin, want dan gaat duidelijk worden wat het echt betekent. En dan moet je soms je eerste betekenis aan de kant schuiven. En ik heb het vaak gehad de achterliggende jaren dat ik de punten die ik aan het begin van met de preekvoorbereiding had aan de kant heb geschoven. Omdat ik dacht, dat is toch niet wat er staat. Wel, die worsteling met Romeinen 7, die is er geweest. En het hangt ook samen met de plaats van de wet van God, waar het ook in dit hoofdstuk over gaat. Hoe wordt de wet van God ervaren? Is het alleen een kenbron van ellende, of is het ook een leefregel der dankbaarheid voor deze schrijver? Gaat het over Paulus, die terugblikt op zijn eertijds? Als hij zegt, ik ellendig mens, moet je dan eigenlijk lezen, ik was een ellendig mens? Of gaat het over Paulus in zijn heden? En hoe is dat met die wet? Die wet die in het begin uitsluitend is tot ontdekking en veroordeling. Is dat dan ook hier een leefregel der dankbaarheid? En Paulus, hij ziet uit naar verlossing. Maar een gelovige is toch al verlost? Moet je er dan toch maar niet beter een verleden tijd van maken? Zijn, jongens en meisjes, zijn geredde zondaren, zijn dat nou ellendige mensen? Is een geredde zondaar, is dat nou een ellendig mens? Voelt u iets van de spanning van beide kanten? Een geredde zondaar, is dat een mens die moet zeggen, ik ellendig mens? Antwoord, ja. En je kunt ook zeggen nee. Lastig, hè? Maar het antwoord is ja en nee. Ik ga het uitleggen. In die hongerwinter van 44, en wij praten achteraf, hè? Alles wat ik zeg, dat is uitsluitend vanaf achteren gezien. En dat geldt hier niet. Hier geldt het van voren gezien. Maar goed, in de oorlog, wij kunnen het achteraf zeggen, waren de mensen in Nederland, ja, eigenlijk al gered toen de geallieerden waren geland in Europa. En toch kun je ook zeggen, ze waren nog niet gered. Ze waren gered, de beslissende dag was geweest, D-Day, maar ze waren ook nog niet gered, want die Duitsers liepen nog rond. En ik weet het, en er stierven ook nog mensen, velen zelfs. Dus je kunt niet alles overzetten, dat begrijpt u. Maar het gaat even over het totaal van ons land. Was dat nou een gered land, of nog geen gered land? Nou, je kunt zeggen, ja, het was gered, achteraf gezegd. En je kunt ook zeggen, nee, het was nog niet gered. Waren het ellendige mensen? Jazeker. En toch waren het mensen op weg naar de bevrijding. Geestelijk is dat ook zo. En als we dit niet helder hebben, dan zal de Satan ook, als iemand geestelijk leven kent, gemakkelijk kunnen toeslaan en in verwarring brengen. En dan raakt dat de eer van God. Dan ga je verkeerde conclusies trekken. Je kunt een verkeerde conclusie trekken, je kunt jezelf te rijk rekenen, dat is een verkeerde conclusie. Maar je kunt ook een verkeerde conclusie trekken dat het wordt gezegd, het is allemaal niet van God geweest, want dat je verkeerd zicht hebt op het geestelijk leven. Hoe is dat geestelijk? Als u Romeinen 5 leest, en u kunt 6 erachteraan lezen, en ook 8, dan lees je daar onder andere gerechtvaardigd door het geloof. En in vers 9 van datzelfde hoofdstuk 5, behouden van de toorn. Behouden. Van de toorn van God over de zonde. Ben je dan gered of niet? Ben je dan een gelukkig mens of niet? Jazeker. De verzoening verkregen, zegt Paulus in vers 11. En in hoofdstuk 6, vers 11, dood voor de zonde. En in vers 22, levend voor God. van de zonde vrijgemaakt. Vrijgemaakt. Bevrijd. Vrijgemaakt. Van de zonde. God dienstbaar gemaakt. Dat is de ene kant. Daar gaan we vanmorgen niet uitvoerig op in, maar dat moeten we wel vooraf duidelijk benoemen. Het gaat in hoofdstuk 7 over een geredde zondaar. Ja, het gaat hier over iemand die is wedergeboren tot een levende hoop. En tegelijk zegt, ik ellendig mens. Dat gaat dus samen. Dat hoort bij elkaar. Ja, dat zevende hoofdstuk. Wat trouwens ook die tonen heeft van dat vrijgemaakt. Die komen ook daarin voor. Kun je in meerdere versen lezen. En toch zegt de apostel, en hij spreekt niet alleen namens zichzelf, hij spreekt namens de gehele kerk van God. Ik, ellendig mens. Wat is ellendig? Nou, daar is iemand die is te slecht aan toe. Ellendig, dit Griekse woord komt, ik dacht twee keer maar voor in de Bijbel. Er zijn wel meerdere keren het woord ellende in de Nederlandse vertaling, maar dit woord komt maar twee keer voor. Het betekent een toestand dat iemand zegt, ik ben er slecht aan toe. En wij zeggen, ja, dat kan dan toch geen verloste zondaar zijn. En toch is het zo. Het is hier een uitroep van iemand in de strijd. Een soldaat in de strijd die al lang heeft gevochten en die vermoeid is geraakt en die zich afvraagt, hou ik het nog vol? Afgemat en toch uiteindelijk niet moedeloos. Iemand schreef bij deze tekst en het raakte mij, het is het gekerm van de godvruchtigen, ik ellendig mens. En dat betekent niet dat iemand die door God getrokken wordt uit de duisternis, dat hij ook niet deze woorden naspreekt. Maar in de tekst is het allereerst het gekerm niet van een onwedergeborene, maar van een godvruchtige. Wat niet uitsluit dat ook als God iemand tot zich trekt, dat ook zijn woorden kunnen zijn die zo iemand gaat spreken. Maar de eerste betekenis is de kerk van God. Je kunt ze dus inderdaad vergelijken met mensen in die hongerwinter van 1944. Die kermden en die hoorden van de naderende geallieerden. Ik ellendig mens. Het is een uitroep, een klacht, hebben we gezegd. De klacht in de strijd. Een klacht die ook in zich heeft een voortgaande schuldbelijdenis. Hoe vaak belijden kinderen van God hun schuld? Als het goed is en als het recht ligt, niet eenmalig, maar voortdurend. Ik ellendig mens, dan wordt de toevlucht tot God genomen en dan wordt de schuld geklaagd. Ik ellendig mens. Dan is dat niet een woord om jezelf maar wat vrij te pleiten. Zo van, ik kan er immers niks aan doen, want ik ben zo ellendig. Nee, het is een klacht in de strijd met het karakter ook van een schuldbelijdenis. Heb je wel eens je schuld beleden? Ken je dat nou elke dag weer? Dat je, nee, niet elke dag precies op dezelfde manier en niet elke dag even diep, maar dat je van jezelf moet zeggen, ik ellendig mens. Ik was een ellendig mens in mijn eertijds. Maar eigenlijk moet ik zeggen, van mijn kant is er niks verbeterd. Nadat ik Christus heb leren kennen. Van mijn kant is er feitelijk niks verbeterd. Het is niet vooruit gegaan. Ja, er is wel veel gebeurd, maar van mijn kant geen verbetering. Ik was een ellendig mens en ik ben een ellendig mens. En ik zal een ellendig mens zijn. Diepe woorden. Woorden die we niet allereerst tegen elkaar moeten zeggen, maar tegen de Heere. Anders is het niet waar, dan is het een praatje. Wat wordt hier bedoeld met dat ellendig? Iemand die is er slecht aan toe. En toch ook gered. Ik lees vers 15. Want hetgeen ik doe dingen. We doen elke dag dingen. Heel veel dingen. Hetgeen ik doe, dat ken ik niet. We lezen even verder. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat. Ik doe wat ik haat. Dat bedoelt het te zeggen. Ik doe dingen. En van die dingen moet ik zeggen, ik haat ze. Ik wil ze niet. En ik doe ze toch. Ik ga zo wel voorbeelden geven. Er is dus iets vreemds aan de hand. Je doet dingen die je soms al op het moment zelf, maar zeker achteraf zegt, ik haat wat ik heb gedaan. Ik haat wat ik heb gezegd. Ik ken dat niet. Ik wil dat niet. Vers 18. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Dat is ellendig mens. En dat ellendige mens, dat kent een zware strijd. Lees maar verder. Want het willen is wel bij mij. Maar het goede te doen, dat vind ik niet. Dat doe ik niet. Dat gebeurt niet. 'S Morgens, je staat op. Je knielt voor je bed en je vraagt met betrekking tot bepaalde omstandigheden die je die dag verwacht om op een bepaalde manier te mogen reageren. Het is een paar uur later en het gaat mis. Je had het je voorgenomen en je hebt er misschien zelfs om gebeden. En aan het eind van de dag moet je weer zeggen, o God, ik ellendig mens. Het goede dat ik wil, dat heb ik niet gedaan. En het kwade dat ik niet wil, dat deed ik toch. Ja, wil je het nou wel of wil je het nou niet, als je het dan toch doet? Daar was je toch bij? Dat had je toch anders kunnen doen? Maar gemeente, dat is die strijd. Het gaat hier om een mens die er is achtergekomen wat goed is en wat kwaad is. Weet u het ook? Of wilt u nog steeds het kwade goed noemen? En wellicht dus ook het goede kwaad. Ja, dat moet dan wel. Er zijn er hier vanmorgen die noemen het kwade goed en het goede kwaad. Die zeggen van het dienen van God, dat is niks. Dat is saai, dat is naar. En van het dienen van Satan, dat gaat wel beter. Dat is beter. Maar dat is hier niet meer zo. Hier is geen mens aan het woord die het goede nog langer kwaad kan noemen en het kwade goed. Deze mens heeft ontdekt wat de wet laat zien. De wet is namelijk aangewezen door de Heilige Geest wat goed is en wat kwaad is. Daar was deze persoon, het is Paulus, eerst totaal onwetend van. Denk maar aan zijn vervolgend beleid en vele andere dingen meer. De wet liet zien, dit is goed en dat is kwaad. En dat verschil, dat is ontdekt. Dat is gezien. Dat is ervaren. En de wet is positief gewaardeerd geworden. Voor veel mensen is de wet een blok aan het been. Een irritante zaak. Was de wet er maar niet, dan kon ik mijn gang gaan. Maar zo ligt het hier niet. Want de wet is heilig, rechtvaardig en goed. Mag ik eens vragen, hoe staat u ten opzichte van de wet van God? Dat is zo cruciaal. De wet is heilig, rechtvaardig en goed. Het gebod is ten leven, dat is niet ten dood. Dat dacht ik eerst. De wet, dat betekent, dan mag je dit niet, dan mag je dat niet, dan mag je zus niet. Wat een vervelende zaak, die wet van God. En dan te ontdekken dat het zo niet ligt. Dat de wet heilig, rechtvaardig en goed is. En als je nou zegt, dominee, ik ken dit niet, dan is er alle reden om nu je handen, als het ware letterlijk, figuurlijk te vouwen en zeggen, o God, ik heb geen goed zicht op uw wet. En dus ook niet op mezelf. Geef dat ik dit leer, wat hier beschreven wordt. Dus hier is iemand aan het woord die de wet positief waardeert. De wet is schoon, de wet is heerlijk, de wet is goed. En alles wat niet overeenkomt met de wet, dat wordt ook door deze persoon afgekeurd. gehaat. Ja, het wordt gedaan, maar het wordt wel gehaat. En dat is een groot verschil. Het wordt niet gehaat vanwege de consequenties, maar vanwege de daad zelf. Er zijn veel mensen die hebben enige hekel aan de zonde vanwege de gevolgen die het oplevert. Maar zo ligt dat hier niet. Het gaat niet om de consequenties, maar het gaat om de daad zelf. Oh, en dan zal een jongere dat anders verwoorden dan een oudere. Dan zitten daar soms, ja, verwoordingsverschillen, maar ten diepste geen belevingsverschillen tussen. Dan denk ik aan die jongen die hier een keer zei, oh, dan baal ik zo van mezelf. Ik zou het zelf zo niet zeggen, maar dan denk ik, volgens mij begrijp ik wat je bedoelt. Dan baal ik zo van mezelf. Dan zeg ik, oh God, waarom heb ik het toch weer gedaan? Ik moet afkeuren wat de wet goedkeurt. Wat de wet afkeurt. En ik moet goedkeuren wat de wet goedkeurt. Ik moet haten, ik ga haten wat de wet haat. Wat God haat. Eerst kon ik roddelen alsof het geen zonde was. Lasteren, roddelen. Ik ga het haten. Eerst kon ik liegen. En het interesseerde me niks. En ik ga het haten. Eerst luisterde ik probleemloos naar allerlei muziek. En ik ga het haten. Eerst droeg ik de kleding die ik zelf wilde. En ik ga bepaalde kleding haten. Eerst deed ik mee met alles van de wereld en ik ga het haten. Eerst kon ik mijn geld besteden voor mijn eigen genot en genoegens en belangen en ik ga dat haten. Eerst interesseerde het me niet hoe ik aan mijn geld kwam en hoe ik het me zo kon toe-eigenen en ik ga het nu op bepaalde manieren haten. Ik ga dat egoïsme haten, waar ik elke dag maar weer mee heb te maken. Dat zelfzuchtige, dat eerzuchtige, dat genotzuchtige. Al die zucht van binnen. Alles wat strijdt met de liefde tot God en de liefde tot de naaste. Ik ga het haten. U ook. Of kun je het er nog in houden? Kun je nog prima uit de voeten? Zijn er vanmorgen die zeggen, o God, uw wet is heilig, rechtvaardig en goed. Ik ellendig mens. Dat liefhebben van u en van mijn naaste, dat is het schoonste wat er is. En ik doe het niet. Ja, ik wil het doen. Maar er komt er weinig van terecht. Klopt. Klopt bijna altijd anders. Bijna altijd. Ik ellendig mens, wat een strijd. Wat een klacht, wat een schuld. Mijn oog, wat heb ik ellendige ogen. Mijn mond en mijn tong, wat heb ik toch een ellendige tong. Mijn hersenen, van God gekregen, de staat der rechtheid en wat spookt er doorheen. Bepaalde vieze slechte dingen hou ik probleemloos lange tijd vast. En het zuiveren en het reinen, ik ben het zo weer kwijt. Ik ga eens een bijbeltekst, een catechismusvraag leren. Kost gigantisch moeite. En zo'n straatdeuntje, je onthoudt het vanzelf. Ik ellendig mens. Herkent u de klacht van Paulus? Mijn handen. Zulke ellendige handen. Mijn oren, die zijn ook al ellendig. Ik ben zo vaak bezet met dingen die strijdig zijn met de wet van God. In plaats van dat ik lief heb God en de naaste. Ik wil God niet wantrouwen. En ik doe het toch. Ik wil niet klein van hem denken. En ik doe het toch. Ik wil geen andere man leuk vinden en ik doe het toch. het gebeurt. Ik wil niet luisteren naar dat geroddel en ik deed het toch weer. En ik had me voorgenomen om niet meer daar en daarop te klikken. En ik deed het toch. Ik wil niet meer zwijgend toeluisteren of toekijken. Het is toch weer gebeurd. Ik had moeten waarschuwen. En ik zweeg. Mijn ziel kleeft aan het stof. Ik ellendig mens. Wie, oh wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Het kwade ligt mij bij. Juist als ik van plan was het goede te doen, ging het mis. Ik ben gevangen genomen, zegt de apostel, in vers 23, onder de wet der zonde. En ik zei het al, vers 18. In mijn vlees woont geen goed. En het is erger dan wij met z'n allen nu beseffen. Ik heb er op dit moment enig besef van. En ik vermoed dat er ook wellicht in de kerk zitten die er ook iets van beseffen. En het is veel erger dan we met z'n allen, als je nou al dat besef bij elkaar opstaat. Het is veel erger. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. En dat is de strijd in het geestelijke. Die elk kind van God gaat ervaren. Er is er niet één die deze strijd ontloopt. Niet één. Er kan een tijd van eerste liefde zijn. En ik weet de tijd dat ik dit hoofdstuk las en ik snapte er niets van. Dat ik dacht, hoe dit toch zit. Maar je gaat erachter komen. O God, is soms goed dat het een moment, en zeker in het begin kan dat zijn, dat die strijd weg of afwezig lijkt. Dat is goed uit Gods. Maar die strijd gaat komen. Die hier wordt beschreven. Het is een strijd, het is een tweespalt. U leest dat ook in het slot. Ik dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. Nou, wie dien je nou? Allebei, zegt hij. Maar wel op een verschillende manier. De ene ga ik gebukt onder en de andere daar verheug ik mij over. Gemeente, het is de oude en de nieuwe mens. Het is hier de klacht aangaande de oude mens. Een noodkreet. Ik ellendig mens. Het kan te maken hebben met je karakter, met je verleden. Het heeft met je hele bestaan te maken. En dan die machtige uitroep. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Uit de vraag blijkt, ja, wat blijkt daar eigenlijk uit? Dat er intens verlangen is naar bevrijding en verlossing. Naar het einde van deze toestand, jazeker. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Maar het gaat hier niet in de eerste plaats om de verlossing van het stoffelijke, want dat is het niet, want het stoffelijke op zichzelf, het lichaam, dat is geen wegwerpartikel, dat keert terug in de opstanding der doden. Dus Paulus zegt niet, had ik maar geen lichaam. Dat bedoelt hij niet. Want in de opstanding der doden krijgt elke gelovige het lichaam terug om met dat lichaam en de ziel God eeuwig te prijzen, te loven en te dienen. Dus het gaat hier niet om het lichaam op zich, het lichaam deze doods, daar bedoelt hij mee, ja, het door de zonde beheerste bestaan, dat bestaan wat door de zonde wordt, is aangetast en nog wordt beheerst, ten dele tenminste. En daarna gaat het pas over de gevolgen van de zonde. Hij bedoelt hier niet te zeggen, oh ik ben zo ellendig, had ik maar geen pijn meer. Dat is een gevolg van de zonde. Nee, het gaat hem over de zonde zelf. En waar hij ook van overtuigd is, ik kon mijzelf en ik kan mijzelf niet verlossen van het lichaam deze doods. Wat in het begin waar is geweest, dat geldt nog, bij de voorduur. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Het is geen vraag in wanhoop van, Er is niemand die dat kan. Dat bedoelt hij niet. Het is geen wanhoop. Maar het is wel nood. En er is verlangen. Er zit een intens verlangen in deze vraag, in deze uitroep. Dat wat ik mee zul, heren, elke morgen als ik mijn bed weer verlaat, ga ik dat weer gewaar worden. Dat lichaam Jezus dood, dat kleven aan het stof, dat uit de aarde zijn en dat aardse. En dat zo weinig bedenken van de dingen die boven zijn. En toch wil ik het, en op het moment dat het gebeurt, springt de ziel van vreugde op. Dat wil ik nou echt. Dat rommelen, ik doe het, maar ik wil het niet echt. Het vermaakt me niet meer. Het is me een last geworden. Ik moet erover klagen. En als ik iets mag horen of lezen over mijn lieve God, dan springt bij momenten mijn hart van vreugde op. Dat een is ballast. En dat ander is genot. Ja, het gaat hier dus over de klacht van iemand die de zonde op een bepaalde manier ervaart. Hè? Net zoals in de oorlog, in die hongerwinter, de Duitsers, door bepaalde mensen als prettig werden ervaren, maar door anderen als een ballast. Hier gaat het over de haat tegen de zonde. Ik wil ervan af, heren. Zijn er. Maar dat gebeurt automatisch, hè, onder de preek. Dan ga je zo meedoen. Daar ben je me misschien al wel vooruit. Ik wil er zo graag vanaf, heren. Die volkomen verlossing. Nee, ik ben mijn geliefde niet zat. Maar wel de zonde. Het is nodig in het vlees te blijven om uwentwil, zegt de apostel. Maar ik kijk uit. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? En daarmee stemt hij in met de wet. Daarmee zegt die inwendige mens, de wet is heilig, rechtvaardig en goed. En daarmee wordt duidelijk dat de oude mens inderdaad zich verzet. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik wil er vanaf. Doe het elke dag weer en toch wil ik er vanaf. Was ik verlost? Gemeente, en zo wendt deze schrijver, deze apostel, zich niet in de eerste plaats tot de Romeinen. Ja, hij geeft hen onderwijs, maar hij wendt zich eigenlijk tot God. Onze eerste gedachte, de klacht in de strijd. En nu onze tweede gedachte, de zekerheid in de strijd. De tweespalt is groot. En toch geen wanhoop. Nee. Wel smart, maar geen hopeloosheid. Er is geen twijfel. Er is juist een reikhalzen. Met betrekking tot die verlossing uit het lichaam deze doods. En dat wordt ook duidelijk in dat vers wat u er nooit los van mag knippen. Ik hoor nog wel eens mensen vers 24 citeren en dan komt 25 niet, dan denk ik, help, dat gaat niet goed. Hier wordt geknipt. En dat is misleidend. Ik dank God. Door Jezus Christus onze Heere. Je moet de tekst niet lezen als, door Jezus Christus onze Heere dank ik God. Dat is ook waar trouwens. Ik kan niet danken vanuit mezelf. Ik kan alleen maar danken door Jezus Christus onze Heer. Maar dan lees je het zinnetje in dit keer niet goed. Dat is hier niet in de eerste instantie bedoeld. Het gaat hier om, ik dank God en dan, hoe kan ik verlost worden uit het lichaam deze doods? Door Jezus Christus onze Heer. Dat bedoelt hij te zeggen. Dus even goed om opletten hoe je dat zinnetje leest. Ik dank God. En het is natuurlijk ook waar dat ik nooit zal danken en kan danken dan door Jezus Christus onze Heer. In die gigantische impasse, in die dagelijks ervaren impasse, is er toch een triomfkreet. En ik was bevoorrecht deze week om hier al met die tekst bezig te zijn. En ik heb ook gemerkt het nut daarvan. En dat je zo vaak stopt bij vers 24. Maar dat het door moet naar 25 en ook door kan naar 25. En dan lees ik een triomfkreet. Een geloofsbelijdenis met een lofprijzing erin. Ik dank God. O, zegt Paulus, er is er één die mij verlossen zal. Die mij verlost heeft. En daaruit blijkt dat hij het kan. En hij zal mij tenslotte totaal verlossen. Goede Vrijdag en Pasen zijn daar de bewijzen van. Ik kijk in het lege graf en ik zeg, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Hij die opstond uit de dood, die de dood heeft overwonnen, die zal mij verlossen uit het lichaam deze doods. Jezus Christus is daartoe bij macht. Jezus Christus is daartoe gewillig. Jezus Christus is daartoe getrouw. Zou je niet vergeten? Ik dank God. Want het is door Jezus Christus. Ik kan mezelf niet verlossen uit het lichaam deze doods. Ik verlies het elke dag weer. Maar dan op hem te zien. Ik dank God. Gemeente. Het positief, ik zei het al in dit hoofdstuk, staan ook hele bijzondere zaken. Komen ook door Jezus Christus. Dat ik het goede toch wil, dat komt van hem. Dat ik een vermaak God zet naar de inwendige mens, vers 22. Dat is ook door hem reeds bewerkt. Dat heb ik van nature immers niet. Dan wallig ik van de wet. Dus, Paulus zegt, wat er al is, dat is door hem. En wat er nog moet gebeuren, dat is ook door hem. En hij was het immers die de wet van zijn vader met vermaak heeft betracht en gehoorzaamd, gedragen in het binnenste van zijn ingewand. Wat hier beleden is, kan alleen maar uit hem gerealiseerd zijn en gerealiseerd worden. En dat is het uitzicht. Er is een klacht in de strijd. Maar er is ook uitzicht in de strijd. Daarom durf ik alle jongeren dit leven van harte aan te bevelen. Dat zou ik niet durven als er alleen maar een klacht was. Dan zou ik zeggen, jongens, het is zo somber. Maar er is ook wat anders. Er is ook uitzicht. Er is een wonderlijk uitzicht. Ach, en er zal per karakter verschil zijn en per levensomstandigheid verschil. Maar het is er allebei. Klacht en uitzicht. Ik dank God. Hoe zal ik dan verlost worden van het lichaam, uit het lichaam deze doods? Door hem alleen. Hij is de bevrijder. Hij is de verlosser. En hij is opgestaan uit de dood. Ja, het is een nabetrachting op Pasen. Het is, daar zit de Bijbel eigenlijk ook. Maar zeker ook deze tekst. En daarom is het zeker. Hij stond op. En daarom kan gezegd worden dat die gelovige ook bevrijd en vrijgemaakt is. Want ik ben met Christus gekruist. Ik ben met Christus gestorven en begraven. En ik leef nog niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Al die diepe tonen, al die grondtonen die voor al de gelovigen gelden. Die helaas niet door alle gelovigen even scherp gezien worden. Er is soms zoveel mis, er is soms zoveel verwarring. Ook op het kerkelijk erf. Verwarring. En het is enerzijds ook begrijpelijk, want we starten zo gemakkelijk in ons ervaren, in ons bevinden. En dat kan niet het laatste woord hebben en niet het enige zijn. Dat is wel één, dat is ik ellendig mens, maar dat andere is er ook. En daarom zegt hij ook in vers 17... Niet meer ik, maar de zonde. Ik dan doe het zelf nu niet meer. Maar de zonde die in mij woont. Ik doe het wel, maar ik doe het toch eigenlijk ook niet. Ik ben dood voor de zonde. En zo mag in die zware strijd, want dat is het. Door het geloof op de overste leidsman en voleinder van het geloof worden gezien. Ik dank God. Door Jezus Christus onze Heere is er de verlossing uit het lichaam van de zonde en van de dood. Ik dank God. Het woordje dank is verwant aan het woord genade. Daar staat eigenlijk Het was gratis. Ik dank God. O God, ik heb mij in de ellende gestort, maar de bevrijding, het heeft veel gekost. En het is toch gratis. Maar dat is dieper dan de bevrijding van ons land. Dat heeft ook veel gekost. En we hebben er niks voor hoeven te betalen. Maar het is dieper. Het heeft hem alles gekost. Die dierbare borgen zaligmaker. Het heeft hem zijn bloed gekost. En dan mag de kerk het zeggen. Het was gratis. Ik dank God. Voor dank. Ja, dat kun je hier zo niet vertalen. Maar het is eigenlijk vertaalbaar met genade. Ik, het is genade van God. Het is uit genade gebeurd. En het zal uit genade worden afgemaakt. En daarom is die verwachting zo zeker. Kijk, als het nou was, ik moet het beter gaan doen, dan zal hij het afmaken. Nee, het is en blijft tot de laatste snik genade. Weet je waarom het vast ligt voor de kerk? Omdat het genade is. Omdat God niet zegt, en dan moet je er in de eindfase zelf een bijdrage aan leveren. Kijk, die verlossing uit het lichaam van de zonde, uit het lichaam van de zonde en des doods, daar verwacht ik nu een kleine bijdrage van u. En dan gaan we het samen afmaken. Nee. Genade. Ik dank God. En daarom gegarandeerd. Omdat het genade is, is het gegarandeerd. Anders was het twijfelachtig. Pure genade. Borgwerk. Welbehaag. Door u alleen. Ja, het is door Jezus Christus onze Heer. En weet je waarom het ook vast is? Het is de zekerheid in de strijd. Hij is de Kyrios. Dat woord is vaker verklaard en er kan geen kwaad om het nog een keer te benoemen. De Kyrios, de Heere van alles. De machtige. De Heere van leven en van dood. De Heere van de overwinning die volkomen is. En zo dankt hij. Roemt hij in de genade. Ligt het vast en zeker. De zekerheid in de strijd. We hebben onder de tekst gezet, uitzicht in de strijd. Het is strijd, maar er is uitzicht. En dat uitzicht, dat is een zekerheid. Want het is genade. Het was genade toen God je opzocht. Kind van God. En het zal genade zijn tot je laatste snik. Vrees niet. Het was, is en blijft genade. Oh, als je op je ellendigheid ziet, dan zeg je, het zou het wel ooit goed kunnen aflopen, want ik heb er. Ik heb het zo verkwanseld en ik heb het zo verzondigd. Maar dan dat woordje genade. Ik, genade van God. Ja, zo kun je het niet vertalen, maar het staat er wel. Gunst, genade van God. Wat niet geschikt was en is, zal straks geschikt zijn voor de lofprijzing van God. Het zal tot de laatste snik, de laatste ademhaling, een strijd blijven. Maar het uitzicht is vast en zeker. Ook het stoffelijke wat aangetast is door de zonde zal straks worden ontdaan van de zonde. Ziel en lichaam beide, verlost van alles. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Ik niet. U ook niet. Er is er één die het kan. En die het ook wil doen. Gemeente. De tekst van vanmorgen. Is een spiegel. Maar ook een bron. En juist dat laatste heb ik zelf persoonlijk de achterliggende dagen ervaren. Voor mij persoonlijk was het meer een bron dan een spiegel. Maar het is het allebei. Maar het is ook een spiegel. Wat bedoel ik? Nou, we moeten vanmorgen de vraag beantwoorden. Herken ik dit? Is dit op mij van toepassing? In zekere zin kun je zeggen, ja, allemaal ellendige mensen. Maar het moet ook wel erkend gaan worden en zijn. Herken ik wat hier staat? Herken ik wat er staat in vers 24? Of praat ik het na? Dat kan ook, hè? Je kunt het napraten. En soms komt de naprater sterker over dan degene die het werkelijk kent. Dat is mijn ervaring ook. Er zijn mensen geweest die het nagepraat hebben. Maar weet je wat mij altijd opviel? De naprater mist het evenwicht. Als het waar werk is, is vers 24 en 25 in evenwicht. Dan is het er allebei. En bij de naprater hoor je of meer vers 24 of meer vers 25. En er is geen evenwicht. Ja, ik maak het u misschien niet gemakkelijk. Maar dat hindert niet dat u ermee voor God terechtkomt. Dat is juist de bedoeling. In de spiegel kijken betekent ook met jezelf geconfronteerd worden, maar... En daar gaat het beeld op. Daarmee mag het ook uitdrijven tot God. Maar het is zo noodzakelijk dat niet alleen vers 24 en niet alleen vers 25, maar allebei worden herkend. Ik ellendig mens. Ik dank God. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Jezus Christus, onze Heer. Voelt u? Klopt nou. Wees niet haastig om in deze spiegel te kijken. Er zijn mensen die kijken even in de spiegel, lopen we door. Nee, daar heb u bij wijze van spreken de hele middag de gelegenheid voor. Heer, hoe ligt het nou? Kon goed luisteren vanmorgen. Ik herken de dingen. Maar ja, is nou alleen vers 24? Gaat ook om vers 25. Oh, en ik zeg niet dat op alle momenten het op dezelfde wijze wordt herkend. Nee, per moment kan het verschillend zijn. Op het ene moment is vers 24 meer voor in de beleving. Maar het kan niet zijn dat vers 25 nooit beleefd wordt. Dan klopt het totaal niet. En degene die wel over vers 25 spreekt, en nooit over vers 24, die kent van allebei niks. Dat is overduidelijk. Gemeente, het kan niet anders of degene die hunkert en hijgt naar de verlossing uit het lichaam deze doods, dat is een verloste. Dat kan niet anders. Die klaagt en verlangt, bewijst daarmee dat hij een verloste is en straks volkomen verlost zal worden. Ik moet vanmorgen de sleutelen van het hemelrijk alzo bedienen. Het wordt u aangezegd. In al uw klacht. In al uw uitzien. Het zijn de bewijzen van Gods werk in je leven. En ik zeg niet dat je tevreden bent over wat dan ook. Want over je klagen kun je niet tevreden zijn en over je uitzien evenmin. Maar het zijn de bewijzen van de bearbeiding van de Heilige Geest. Dan ga ik klagen. Ik ellendig mens. En dan blijf ik ook klagen. Daar kom ik niet bovenuit. En ik ga danken. Dat volk dat is een klagend en een dankend volk. Ik zal mij doen overblijven. Een ellendig en arm volk. En die zullen op de naam des Heren betrouwen. Zie je dat al in het Nieuwe Testament een eenheid zijn? Dat is zo één. Dat is zo goddelijk. En dat gaat de kerk van Oude en Nieuwe Testament belijden. En daarom, kijk in die spiegel. Want het is ook geen zaak van het verleden. Alleen, maar zeker ook van het heden. Er is de tekst ook een bron. Ja. Wat bedoel ik daarmee? Oh, dat het overdenken van deze woorden leidt tot het beleven van deze woorden. Zeg zo. Bij vernieuwing en bij de voordeur. Dat bedoel ik dat de tekst ook een bron is. Ik zeg, Heere, mag ik maar gaan preken? Dat het een bron zal zijn voor Leerbroek. Dat het van de week, van de morgen, een zodanige bron is dat mensen het gaan zeggen. Ik ellende mens. Ik dank God. Beide zeggen we vanuit onszelf nooit. Dan lopen we met de borst vooruit en willen we van genade niet leven. Dan bedanken we wel onszelf, maar verder niemand. Denk maar aan die fariseeën. En nou zo'n wonderlijke bron. Dat wat er ontbreekt of wat er kwijnt. Het wordt gewerkt door de verkondiging van het evangelie. Ik zou me ongelukkig voelen als ik alleen maar zou moeten zeggen vanmorgen. Het is een spiegel, mensen. Kijk goed in de spiegel. Klaar. We gaan naar huis. Nee. Het is een spiegel. Jazeker. Maar het is ook een bron. En dan is het toch maar het allerbest om het allebei te leren. Het is ook niet los verkrijgbaar. Ik ellendig mens. Dan gaat er licht vallen op het pad. Dan ga je zien. Dit is er aan de hand in mijn leven. Om zo ook God te danken. En dan gaat de herkenning toch komen. Ik ellendig mens. Wie? Oh wie? Wie zal u verlossen van het lichaam? Uit het lichaam deze doods. Hoor je het? Het is Jezus Christus onze Heer. Het is Hij die zijn bloed gestort heeft. Het is Hij die de dood heeft overwonnen. Het is Hij die de getrouwe is. En Hij staat er zelf voor in. Hij zal mij verlossen. Het is pure genade. Uit dit ellendige lichaam deze doods. En zo mag de klagende kerk tegelijk triomferen. Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij van ongerechtigheden. Zo doe hij ook aan mij. Amen. We gaan diep psalm zingen op psalm 130, het vierde vers. Psalm 130, vers 4. Laten we danken en bidden. Heere, wat bent u goed dat u ons niet alleen voor een spiegel zet, maar ook uw woord als een bron, een krachtbron laat zijn. En Heere, zo is vanmorgen het woord uitgegaan, uw eigen woord, waarin het bestaan van uw kinderen is getekend. Hoeft het niet in herkenning te blijven steken, Heere, maar mag het ook zijn in de ervaring. In de hernieuwde en in de verdiepte ervaring. Ik ellendig mens. Maar ook ik dank God. Dan krijgt u de eer. Dan blijven wij en worden wij niets. En dan u alles. Ach, Heere, waar dit nou totaal ontbreekt, daar kan het ook een bron worden. Mag het al zo zijn, zoals we het net zongen, zo doe Hij. Ook aan mij. Heere, want er zijn er hier die de ongerechtigheid niet als ballast ervaren, die er zich in bevinden als een vis in het water. Die als het ware heulen met de vijand, met de bezetter. En ten diepste van die bezettende macht niet af willen. Met de zonde in een verbond leven. En als zo blijf omkomen, o God, ontferm u ook over hen. Waar niet wat is beleefd en erkend, ik ellendig mens, waar niets is gezegd, ik dank God dat het heden, deze uw dag, voor het eerst zal geschieden. En dank voor alles. Ga mee als we huiswaarts gaan. Gedenk in het middaguur wat voor ligt. Geef nog overdenking, meditatie, zegen het onderwijs aan de kinderen, ook op de zondagschool en thuis. Bekwaam en bekrachtig daartoe. En zorg zelf voor uw eer. Ach, Heer, want wij zijn eerovers. Wij moeten zelfs op de kansel zeggen, eerover te zijn. Ik ellendig mens, Heer, in het ambt. Wat een ellendig mens, en toch u gebruikt die mensen tot uw eer. Wat een wonder. Wat een diepte. Wat een grootheid. Al de ellende van mensen zijde zal niet verhinderen dat u zal worden geloofd, geëerd, geprezen. Halleluja. Heere onze God, betoon de levensvorst te zijn. Om Jezus wil vragen wij dit alles en bidden wij dit alles. Amen. We zingen nu van 40 vers 8. Psalm 40, het 8e vers. Verheug het volk, verblijd aan allen. Heere die naar u zoeken telke stond. Leg steeds uw vrienden in de mond. De grote God zij eeuwig lof en eer. Ofschoon ik arm ben en ellendig. Denkt God aan mij bestendig, gedurig, voortdurend. Gij zijt mijn hulp, mijn kracht. Mijn redder, o mijn God. Bestuurder, bestierder van mijn lot. En vertoef niet, hoor mijn klacht. Het 8e van 40. Verheft dan uw harten tot God en draagt met u de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.